Welkom.
Aflevering 17.
Van de Bierbroeders & Friends podcast. Zag ik die even mooi om en om.
Wow.
We zijn al 17 weken onderweg met de podcast. Vorige week een leuke gehad met Sander, een klant van de winkel. Leuk gepraat over bier, over zure bieren ook eigenlijk, of sours.
Erg goede bieren.
Goede bieren gedronken, zure bieren. En enigszins uitgediept wat het is, maar nog niet helemaal.
Nee.
Toen heb ik afgelopen zondag een proeverij gehad bij de Best Friese, die we een week of 3-4 geleden in de podcast hadden. En laat het nou ook een zuur bierproeverij geweest zijn. Het zal voorlopig de laatste keer zijn dat er zo'n proeverij geweest is, want het mag natuurlijk niet meer met de nieuwe coronamaatregelen. Het was super gezellig. Echt de hele zondagmiddag tot s'avonds 9 uur hebben we heerlijke bieren, oude bieren, zure bieren geproefd en besproken met elkaar. En heel veel lol gehad, heel veel brouwersgrapjes, omdat we met allemaal brouwers onder elkaar waren. Arthur Hockeling was erbij.
Ja.
Dus in de regio Enkhuizen een instituut op brouwersgebied, thuisbrouwersgebied.
Ja, wat is een klassiek brouwersgrapje dan?
Daar kom ik misschien nog wel op. De Best Friese waren er dus. Het was bij Rens thuis van de Best Friese. En nog een paar vrienden van hun. En het was echt heel gezellig. En heel bijzondere dingen geproefd. Bieren van 30, 40 jaar oud die nog steeds heel lekker zijn. Hm. En toen dacht ik voor vanavond kunnen we dan gewoon weer proeverij doen natuurlijk. Want dat hebben we al een paar weken niet meer gedaan. Maar dan doen we gewoon een zuurbierproeverij.
Een zure toon. Ik zie hier ook iets heel moois op tafel staan.
Ja.
Ik weet dat, volgens mij is het 4 weken geleden, had ik hier de keuze uit.
Ja, deze.
18 bieren, waarvan 4 rijtjes van 4, 4 uit dezelfde soort.
Ja, en 2 van Jopen, ja. De hickey die we uiteindelijk toch nog hebben geproefd.
Uiteindelijk is het toen Insel geworden.
Ja.
En deze is ook benoemd. Het is de Boon Geuze Discovery Box. En vandaag gaan we deze gewoon even unboxen.
Ja, die gaan we unboxen live. Nou, dat doe je normaal op YouTube, maar je hoort het nu al. Het is wel een hele mooie doos. Even met dank aan Bert. Bert die heeft deze voor mijn verjaardag gegeven. Dus dat zal inderdaad 4 weken geleden geweest zijn. Want ik was 29 augustus jarig. En we leven nu 29 september. Dus
nee.
Dat is 30 dagen geleden. Het is een box die ik eerder heb gedronken. Even alvast in het kort. Boon is een heel bekende geuzenbrouwerij, of stekerij is het eigenlijk, maar daar komen we straks wel op. En zij maken geuzenboon, of oude geuzenboon. En dat is een geuze van, dat komen we straks vast nog op de details, maar een mengsel, noem ik het eventjes, vast niet goede term, van een lambiek van 3 jaar oud en een lambiek van 1 jaar oud. En die geuzes en die lambiek, die hebben al op voedervaten gelegen. Houtvaten, ik doe hem even dicht. Houtvaten hebben die al gelegen voordat ze verkocht worden, altijd. En die noemen ze, nou in dit geval vat 91, vat 92, vat 108 en vat 110. Dat zijn allemaal monoblends. Dat moet ik ook even opzoeken. En die hebben dus allemaal een andere smaak. En een ander aroma, een andere belevenis. Door het vat waarop ze gelegen hebben. En ik zal ze op de volgorde zetten. En ik wilde ze eigenlijk gewoon naast elkaar proeven.
Mooi.
Leek mij het mooiste.
Ik had wel, het is mij te oren gekomen. Ik heb het ook gelezen dat ze vorig jaar en volgens mij dit jaar ook aardig in de prijzen gevallen waren met een boongeuze.
Volgens mij vallen ze heel vaak in de prijzen. 11 september is bekend geworden. Brouwerij Boon wint op World Beer Awards 2020 brons, zilver en goud in de categorie geuze. Gaan we even kijken welke is geworden.
Ja, en in 2019 hebben ze ook met de Dutch Beer Awards de prijzen binnen.
Ja, dit is dan World. 3 daarvan in de categorie geuze. De geuze Mariage Parfait werd beloond met een gouden plak. De 2e plaats ging naar de oude geuze Boon Black Label 4. En het brons was voor de oude geuze Vat 108 Bis. Nou, die hebben we alle 3 niet.
Maar we hebben wel Vat 108.
We hebben wel 108. En ik moet zeggen, ik heb niet zo lang geleden de 108 en de 108 Bis naast elkaar gedronken. En ik als enorm ervaren bierproever. Nee, dat is niet waar. Maar ik kon het verschil niet echt merken. Maar dat geeft niet. Maar ze hebben dus heel veel prijzen gewonnen. En die winnen ze heel vaak. Ze bestaan al ontzettend lang. En zijn heel beroemd. Ik zoek even op wat mono blend betekent. Dan weten we daar ook iets over. Mono blend betekent dat ze de volledige geuze, oude geuze, hebben gerijpt op 1 voedervat. En dan is een deel van de monoblend is 1 jaar gerijpt en een deel is 3 jaar gerijpt.
En dan gooi je het bij elkaar en heb je een blend.
Ja, en dan heb je wel een blend, maar dan wel uit 1 voeder. En de voeders hebben allemaal nummers bij hun en iedere voeder heeft zijn eigen kenmerken. Daar komen we straks op. En normaal gooien ze dus blends van verschillende voeders bij elkaar.
Ja.
En ook verschillende jaartallen, maar dan zit daar dus verschil in. Dus nu heb je gewoon van 1 vat, 1 voeder. Nou, dus dat is de box en we gaan straks het boekje erbij pakken. We zitten nu nog aan ons biertje om te beginnen, om geen droge stot te krijgen.
Alle voorbereidingen.
Een heerlijke brand IPA. Wat een uitstekend bier is, overigens, zeg maar gewoon.
Ik denk dat we maar gewoon moeten gaan
eerst
proeven.
Zelf proeven, hè? Dat is belangrijker. Gaan we alles even klaarzetten om goed te proeven en dan...
Zijn we zo mee terug.
Oké, we staan klaar.
Decor is af.
Ze staan dus op een rij. Oude Geuzeboon A. Lanchain Vat 91 Monoblend. Oude Geuzeboon A. Lanchain Vat 92 Monoblend. Oude Geuzeboon A. Lanchain Vat 108 Monoblend. En de Oude Geuzeboon A. Lanchain Vat 110 Monoblend. En van unboxing gaan we naar flessen openen.
Een tapping.
Ik stel voor dat jij er ook... 2 doet, want anders dan duurt het helemaal zo lang. Ze zitten namelijk nog een mooi verpakt. Jij maakt er eentje open, ik maak er eentje open en dan maken we er nog 2 open. We doen er 4 tegelijk. Nou, niet in met 4 rietjes en dan tegelijk, maar...
Het is echt bijna zonde om dit...
Ja, het zijn mooie, dat ging ik zeggen. Ze komen op de website natuurlijk, op de Insta. Maar het zijn mooie groene soort wijnflesjes. Met een kurk. Nee, en we gaan voor mij van links naar rechts. Dus jij moet dan de tweede, ik schenk nu de... Ik schenk de 91 in. En ik ga je nu alvast vertellen, want ik heb deze dus alles gehad. Je gaat je verbazen over hoe zacht deze geuzen zijn.
Ik ruik zuurig. Zuurig.
Dat kan niet, hè? Dat zeggen ze. Je ruikt geen zuur.
Oké, het ruikt fris.
Nee, je gaat echt verbazen aan hoe zacht deze zijn. Van smaak vooral. Het is echt onvoorstelbaar. En heel lekker. Ik ben inmiddels bij de vat 108 terechtgekomen. Ik doe hem zonder plop. En dan mag jij 110 pakken, of? Oude geuzen proeven. Het begint met kijken. Kijk, dat is dan. We zijn zover. Het begint met kijken. Nou, ik zie dat de vat 91, die behoudt de meeste schuim. Zoals gezegd, kan ook aan de glazen liggen. Al zie ik dat de vat 110, de laatste, die heeft ook nog wel echt schuim en bubbeltjes. Kijk, observeer de schuimstabiliteit en de dikte van de schuimbelletjes. Hoe langer geuzen op flessen rijpt, hoe beter de schuimstabiliteit wordt. Houd vervolgens het glas tegen het licht. Bekijk de helderheid. Is het bier niet helder, dan werd het mogelijk te koud geschonken. Nou, dat kan niet bij ons. Of werd er gist meegeschonken. Dat is ook nog niet zo, want de flessen zijn niet leeg. Idealiter schenk je het bier rond de 14 graden. Keldertemperatuur. Nou, ziet er prima uit. Het is ontzettend helder, deze. En dat was het... Ja, dat was het...
Daar komen de korte
het kijken. Nu komt het ruiken. Vervolgens gaan we ruiken. Wals even kort met het glas. Zo komen de vluchtige aromas vrij. Bespeur de diverse aromas door je neus in het glas te steken. Je kan hier zowel de rokerige of de fruitige aromas van pompoenmoes en abrikoos waarnemen. Nou, dat is een verklappen rokerig inderdaad. En dat zit er inderdaad in voor mij. Ja, rokerig ruik ik heel duidelijk in de 91. Nou, hier gaan we proeven. En eerst klinken. Neem een slok en concentreer je op de smaken, aroma's en de textuur van de geuzen. Je zal onder meer de verschillen opmerken tussen een robuuste geuze, nou als je hier geen dorst van krijgt, met meer zuren en bitterheid en een soepele, elegante geuze met een aangename volmondigheid. Een citrusachtige, zurige fruitigheid die aan pompoenmoes doet denken, kan ook worden waargenomen. Het eikenvat en de wilde bretgisten zorgen voor de rokerige en de kruidige toetsen. Slik tot slot door. En ervaar de nasmaak. Voelt deze droog, dan is dat te danken aan de hoge vergistingsgraad van de lambiek die gebruikt is voor deze oude geuze. Ja, en ik herhaal, dat zachte is dus echt bizar. Vind ik echt bizar bij deze. Want ik heb niet de gewone oude geuzeboon erbij. Die zou je eigenlijk erbij moeten hebben voor vergelijk, maar die heb ik niet. Maar die is in mijn herinnering veel zuurder en veel wranger zuur. En dit is heel inderdaad fruitig. Rokerig. Pompoenmoes kan ik ook inkomen. Dat is die hele droge vrucht. Zo'n grote grapefruit waar bijna geen vocht in zit. Maar het is op zich wel lekker. Het is inderdaad deze smaak. Maar het is een beetje...
Een bittertje van ik proef.
Het is wel bitter, ja. Ja, hij is verschrikkelijk lekker. Ik ga gewoon voorlezen wat ze schrijven bij de nummer 91. De zeer subtiele, elegante en malse smaak van oude geuze vat 91 is afkomstig van voeder nummer 91. vroeger in Normandië als Calvados-vat gebruikt.
Mag ik van jou de fles van de 91?
Ja. Calvados-vat is dus de voeder. De voeder is gewoon vat. Nu creëert deze voeder uitstekende malse lambiek, ideaal voor oude geuzen. Vat 91 is zacht, rond, volmondig, complex en in balans. Dat was een mooie volzin.
Nu... Ja, want ik denk dus bij voeder de hele tijd aan diervoeder.
Ja, nee, voeder is gewoon vat. Nu creëert deze voeder uitstekende malse lambiek. Punt. Ideaal voor oude geuzen. Dus de lambiek die is gerijpt in het vat. Ja, dat moeten we eventjes duidelijk maken. De lambiek rijpt in het vat.
Ja.
En de geuzen wordt daarna gestoken van de lambieken die gerijpt zijn. Geuzenvat 91 is zacht, rond, volmondig, complex en in balans. De unieke ovale vorm van voeder 91 zorgt voor het optimaal gebruik van de voederzaal. Dat is de ruimte in het vat. Nee, we hebben nu een paar termen, hebben we zo eventjes langs laten komen uit dat boekje. Steken van lambiek, dat klinkt heel mooi. Lambiek steken tot je geuzen krijgt, is dus het mengen van verschillende leeftijden lambiek. En dat is, op de ene website staat 3 maanden en 3 jaar. Er staat wel eens 1 jaar en 3 jaar. Volgens mij scheelt dat nog wel eens. Als het zo op verschillende websites verschillend staat, dan zijn de jaartallen, de leeftijd van de lambiek, dus hoe lang die heeft gerijpt op voeders.
Ja.
Dat verschilt nog alles, maar het is in ieder geval altijd een jonge en een oude en dan krijg je geuzen. Een voeder is een groot houten vat waarin bier gelagerd wordt. Ja. En lageren is op lage temperatuur, betrekkelijk lage temperatuur, een bier laten klaren, heet het ook wel. Dus ja. Dan gaat als het vergist is, dan kan je je voorstellen, is het bier heel erg troebel. Mm-hmm. Zit die gist er nog helemaal doorheen en dan is het nog niet. Dan klaar je het, meestal gewoon op een RVS tank.
Ja.
Of op een koperen tank. Maar het kan dus ook op een vat, wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt. En dat kan ook een tweede lagering zijn, dat je hem eerst lagert in een tank. En daarna nog eens een keertje laat rijpen. Maar dat is eigenlijk nog steeds lageren op een houten vat. Ze zijn groot. Ze kunnen een capaciteit hebben van 3000 tot 20.000 liter.
Ja.
Soms zelfs meer. Ze kunnen tot 150 jaar oud zijn. De vaten worden met name door lambiekbrouwerijen gebruikt. Nou, tegenwoordig ook wel door andere brouwerijen. De vaten worden meestal uit wijngebieden, zoals Frankrijk, Portugal en Spanje aangekocht. En worden enkel door de brouwers zelf vervaren dicht. Uit deze oude vaten zijn de looistoffen die een negatieve invloed kunnen hebben op het bier al verdwenen. Omdat het een zeer groot vat is, heeft het bier in verhouding weinig contact met het hout. En zal het bier hiervan weinig houtsmaak krijgen. Het hout laat een weinig zuurstof, mooi is dat, hè? Laat weinig zuurstof door, wat normalerwijze, dit is een Belgische website, kan niet anders. Wat normalerwijze ongewenst is voor bier, maar voor melkzuurflora nodig is. Zoals bij Vlaams rood-bruin. Nou, ze krijgen allemaal termen. Als je gaat zoeken en je erin gaat verdiepen, dan weet je niet wat je tegenkomt. Hier staat, dit is een oude website. Het kan niet anders, want het staat, Boon heeft 62 voeders van 6.000 tot 12.000 liter. En wij zitten inmiddels aan de Boonvat 110. Dus ze hebben nu in elk geval 110 van die vaten. En die gebruiken ze keer op keer. Nee, dus dat. Voeders en lambiek steken en totdat het geus is.
Heel even, want nu ga ik toch weer een lekenvraag stellen. Ja, koffie. Lageren. Het allerbelangrijkste. Jij bent hier een iets meer expert in. Wat zou je als cijfer hangen aan
5. Deze? Ja, het is zulk bijzonder bier. Ik zeg 5. Het is zulk bijzonder bier. Maar ook in zijn stijl en klasse. Nou, dat kan je eigenlijk niet vergelijken, omdat dit ook nog eens een experiment is van de brouwer. Ja. Nee, er is voor mij niks verkeerds in te vinden.
Ik heb toch echt een prangende vraag. Want ik zie natuurlijk deze mooie kurken. Hoe lang kan je zoiets nou weer dicht doen met deze kurk?
Nou ja, niet, want je krijgt hem niet meer in. Oh. Maar dat is wel. Dit zijn 37,5 centiliter. Nou, misschien lukt dat wel. Dit zijn 37,5 centiliter flesjes. En die zijn 8% of 8,5. Deze is 8% alcohol. Pin me er niet op vast, want daar zullen vast experts meer over weten. Ik zet zoiets rustig nog een week in de koelkast. Met een dopje erop of met een sluiting. Je hebt van die grolsluiters. Van die wijnflessluiters. Ik heb ook gehad, die ben ik inmiddels kwijt of heb ik opgebruikt. Zijn van die die je erin zet. Van die metalen, of RVS. Of wat is het, roestvrijstalen.
Ja.
Met een punt en een stukje rubber en die zet je erin. En dan zet ik ze rustig een week, 2 weken weg. Koolzuur verdwijnt, maar de smaak blijft gewoon hetzelfde. En in de koelkast gebeurt er gewoon niks mee. Dus zet hem dan koel, dan in de koelkast, haal hem er weer uit, laat hem 2 uurtjes even op temperatuur komen, want dit drinken wij nu op kamertemperatuur.
Dus ik denk dat je een zuurbier niet in de koelkast moet zetten en half open. Ik denk dat het lekker gaat leven.
Als je dit, het zal niet zo heel veel meer doen, want die levende gist, of die wilde gist, waar we straks nog even op komen qua lambiek, want dat hebben we nog niet eens verteld, Die werkt veel trager dan de gisten die uit de laboratoria komen. Dus dat gaat heel traag en wat er nu nog in zit aan gist doet heel weinig meer. Wat ook meteen zorgt voor het feit dat het 30 jaar houdbaar is. 40 jaar houdbaar is, die hebben wij dus afgelopen zondag gedronken. Omdat het blijft wel doorvergisten, maar heel gestaag. Dus er is niet een smaakevolutie dat pats alle gist gaat dooreten. Het blijft gewoon 30 jaar een beetje sukkelen. En dan wordt het niet lelijker van, dus zet het rustig weg. Wat zou jij dit geven? Voor een geuze, want inmiddels heb je afgelopen weken heel wat zuurbier en geuze gedronken.
Ja, ik vind het heel riskant om dat te zeggen, omdat ik natuurlijk een viertal bieren ga proeven.
Riskant.
Ja, ik kan alles onder een 5 scharen, maar ik vind het wel mooi om een... Ik laat het nog even open, dus ik zou nu voorzichtig zeggen, ik krijg dit een 4,5.
4,5, ik zei 5, maar goed. Geuze hebben we vorige week al voorgelezen. Ik wil wel nog een keer voorlezen wat er in mijn biertype gist staat. Geuze Lambiek. Geur rind, citrus, fruitig, smaak zuur, bitterig, mondgevoel droog, eiken, kurk en houtachtig, soms cider en fino sherryachtig, nasmaak, tannine, complex en droog. Nou, dat is allemaal wel waar. We gaan over naar de vat 92. Vat 92. We weten dus inmiddels een beetje hoe het in elkaar zit en jullie weten dat als het goed is nu ook. Dus deze is gerijpt op vat 92.
Ik heb de goede foto gemaakt, voor duidelijkheid.
Oh, top. Ja. Deze oude geuze is de lieveling van ons proeversteam. Hij is aangenaam volmondig. Daarmee creëren ze ook natuurlijk verwachtingen. Dus als je dit leest en daarna ga je reten, dan gaat hij ook automatisch omhoog. Dan denk je, ik wil niet onderdoen aan het proeversteam van...
Ik denken bij de eerste. Misschien dat we er eentje gewoon niet moeten lezen en dan moeten proeven. En dan moeten kijken van, hoe matcht dit? Want
ja.
Nu ga je hun... Want het is een heel mooi marketingverhaal.
Nee, dat klopt.
Een heel mooi stukje beleving, maar...
Ja. Dat klopt.
Wat als je het niet leest en bij unboxen hoort het boekje gewoon.
Ja, dat is waar. Maar je gaat uiteindelijk toch lezen. Even kijken hoor. Hij is aangenaam volmondig, complex, bevat rokerige en kruidige toetsen. Deze unieke smaken zijn afkomstig van het eikenvat, vroeger gebruikt voor rode wijn in Frankrijk. In de Rhonevallei. Het eikenhout drukt duidelijk een stempel op het algemeen smaakbeeld en verleent een bijzondere positieve bijdrage aan het lambiek aroma.
Cheers.
Proost.
Maar dat wijnachtige, dat krijg je.
We hadden hem al bekeken, maar deze is ingewikkeld omdat hij in een mat glas zit. Dus je kan niet zo goed zien hoe doorzichtig die is.
Nee, maar dat wijnstukje, dat krijg ik direct in mijn neus.
Ja, een heel andere geur dan die 91. Dat is ook grappig, want we kunnen ze nu naast elkaar proeven en ruiken. En je ruikt dus inderdaad een totaal ander aroma spectrum. Een andere... Hij is veel milder. Hij heeft niet dat rokerige, want dat staat er wel in, maar waarschijnlijk in de smaak. Dat weet ik niet. Maar in de aroma's vind ik het rokerig veel minder. Citrus heel erg.
Jeetje, wat een beleving is dit.
Ja, dit is ultra zacht. Heel veel citrus heb ik. Ja, dat, want nu, je zegt wel eerst proeven dan lezen, maar hier staat niks over citrus. En bij mij is dit gewoon een citrus smaak. Kruidige toets, nou dat zou kunnen. Kan je het ook ondervatten. Ja, dat is dus het lastige zo direct met die cijfers. Lekkerder of minder lekker. Het ligt niet zo dicht bij elkaar als je zou verwachten. Voor mij althans. Ik vind deze echt totaal anders dan die andere. Het is ook een ander glas. Minder koolzuur over. Oh ja, nou. Dat is wel grappig. Ik vind hem eigenlijk wel gewoon minder lekker dan de vorige.
Oh, ik weet niet of je echt graag wijn drinkt.
Nee. Nee, helemaal niet. Al vind ik het in bier echt prima. Ik ben dol op droge bieren. Die neigen naar witte wijn. Maar rode wijn is natuurlijk ook droog vaak. Zure bieren vind ik heerlijk. Wat natuurlijk ook met witte wijn erg te maken heeft. Dus dat je een zuur bier op rode wijnvaten legt. Vind ik ook weer heel grappig. Al zijn die rode wijnvaten voeders. Er moet even onderscheid gemaakt worden. Want de vaten die wij gebruiken nu voor onze barley wine... op vat gerijpt en de whiskyvaten die heel veel gebruikt worden voor bieren.
Ja.
Dat zijn veel kleinere vaten. Dus wat er heel duidelijk opgemerkt werd, het contact met het hout is veel minder. Omdat je, al heb je 6000 liter, dan snap je dat de hoeveelheid bier die daadwerkelijk hout raakt,
ja,
is minder dan als je een vat van 150 liter hebt. Dan heb je procentueel meer contact met het hout. En zeker als je ze nog gaat draaien, wat wij niet hebben gedaan, maar er zijn wel veel brouwers die dat ook doen.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik probeerde dus de 91 nogmaals. En hoe moet ik het omschrijven? Ik vind de 92 wat, wat monotoner dan de 91. Ja. De 91 speelt echt alle kanten op en heeft...
Ja, heb ik ook.
Ja, alsof je een sprong in het diepe maakt, zeg maar. Als je een slok. Ja, het klinkt heel, heel gek als metafoor, maar...
Nee, ik ben het met je eens. Hij springt minder in je mond. Het zeggen ze vaak dat het in je mond echt een soort explodeert. Een soort smaakexplosie geeft. Het zijn termen die vaak terugkomen, maar dat is ook, het beschrijft het ook het beste. En dat heeft 91 heel erg. Meer koolzuur ook. Dus daardoor geeft hij ook meer smaak af. Dus hij is wat... Ja, ik zou deze nu dus, deze 4,25 geven.
Hé, maar dat dacht ik ook aan.
En die andere laat ik op 5 staan.
En laat ik op 4,5.
Misschien dat ik hem nog wel verlaag als die andere echt beter zijn. Maar ik vind deze iets minder... En dan is een 4,25 is geen slecht cijfer. Nou, dus het is een fantastisch 9, bier.
Maar je hebt een 8 voor je examen. Jongen.
Nee, het is echt fantastisch bier.
Het is geen straf om dit nu te proeven.
Ik vind het nu al een leuke uitzending. Ja, echt. En ik raad iedereen aan om die box te kopen. Het is zo leuk om te proeven. Zeker met.
Vraag bij Bert.
Ja, nee, zeker. Maar zeker samen proeven is leuk. Je hebt 4 flessen van 37,5 centiliter. Dus dat in je eentje is echt veel.
En hij heeft daar ook wel een hele mooie tafel gestaan met.
Ja, daarom leggen we nu ook de nadruk erop dat zuurbier komt een beetje in zwoem. Nee, dat komt echt in zwoem. Er zijn dat bij Bert... Op. Nee, maar bij de winkel, bij Bert in de winkel, de Bierbroeders en Friends in Streekhof, in Bovenkarspel, kwam ineens steeds meer de vraag naar zuurbier. En Bert en ik drinken al jaren speciaal bier. En ik ben altijd wel van zuurbier geweest. Niet dat ik elke week 3 flessen drink, maar ik kan er enorm van genieten. En Bert had dat niet, maar Bert die gaf vorige week ook aan. Dat het begint wel bij hem te komen en we hadden... Een sour, daar komen we ook straks even op. Dat vind ik een heel interessante biersoort. Sours zijn in Amerika ontzettend populair. En die komen hier nu ook steeds meer. En die heb je ook in alle soorten zuurheid of zuurtegraad. En dat is ook in ontwikkeling. Want die zijn heel spectaculair en heel speels. En die hebben mooie etiketten. En dat is weer heel experimenteel. Waar de Belgische geuzes, Belgische lambieks, Belgische krieks. Dat blijft natuurlijk heel vaak wel in het veilige... hoekje, als je nu... ik vond het heel mooi, Boon heeft onlangs op zijn Instagram gezet... we krijgen een nieuw uiterlijk, of op zijn website. En het verschil tussen het oude en het nieuwe etiket... is voor mij bijna niet te zien. En dat is gewoon hoe Belgen, veel Belgische brouwerijen... zeker de grotere, hoe die werken, die zijn heel erg conservatief. Mm-hmm. Dus dat ze dit op die voeders doen, dat is wel heel wat. Die sours, daar kom ik straks nog op. Maar Bertie gaat het nu leren kennen... en steeds meer mensen leren het waarderen... stapsgewijs, denk ik, omdat mensen leren Imperial Stout kennen. Een Saison proef je een keer, is een heel andere smaak. Je proeft eens wat triples die wat extremer worden.
Je begint ooit met een pilsje en dan maak je een uitstapje naar een dubbel. En
ja, tuurlijk.
Als je de lijn volgt.
Nou ja, tuurlijk. De meeste mensen doen dat wel. Maar ja, wanneer kom je bij zuur? Want zuur is een uitstap. Dat is niet in een lijn. Wat we met Esme hebben gedaan, toen was die lijn van blond, ja. Triple naar de dubbel. Quadruppel, dat zijn allemaal is wel een lijn, maar zuur is een andere smaak.
Ik denk ook niet dat je heel snel mensen treft die zeggen, ik ben echt verzot op zuurbier.
Nou, wel dus, dat was mijn verhaal.
Dat is je speciaal bier bespreken.
In de speciaal bierwinkel.
Niet het eerste wat mensen zeggen. Mensen zeggen vaak, ik drink speciaal bier. Ik heb een collega, die heeft toen ook meegedaan aan onze proeverijen.
Ja.
En die zegt, ja, ik ben stiekem echt heel erg fan van zuurbieren en daar kan ik helemaal goed op gaan. En af en toe stuur ik hem echt een foto van, want ik heb gedronken een zuurtje of een zuurbier.
Ja.
Maar het is, ja, een uitstapje, ja.
Je gaat er niet elke week voor.
Nee.
Maar ja, het is echt wel heel lekker. Ik kan er echt wel van genieten op bepaalde momenten. En ik heb ook zomaar een half jaar dat ik het gewoon helemaal niet drink. Laat ik het helemaal aan me voorbij gaan. Maar nu we deze proeverij hebben gedaan, of we het nu aan het doen zijn. Zondag heb ik proeverij gehad en vorige week heb ik zuurbier gedronken. Ja, dan denk ik dat ik de komende tijd wel weer meer... zure bieren zal gaan drinken.
Je moet toch de restjes wegdrinken.
Nee. Nou ook, maar ik heb ook nog andere sours staan. Dus we kunnen nog een heel eind komen. Als we niet de fles helemaal leeg tikken. Dit was 92 en ook ontzettend lekker. Het is echt een aanrader. Ik heb... we zijn zo terug. Tot zo.
Yes.
We gaan verder. Deel 3. Van de boongeuze vat.
En misschien ook wel leuk om gelijk even in te leiden. Want ik ben echt heel erg benieuwd.
Oh ja, in te leiden?
Nou ja, ik ben altijd heel erg benieuwd wat eet je bij welk bier. En ik ging vandaag toch eens zoeken naar hoe je dat het beste kunt berekenen. Tenminste, hoe je dat kunt zien. En toen kwamen we uit op een ABC'tje.
Ja, die ABC, die kan je even voorlezen.
Oeh. De tijd van gieten is ingeruild voor genieten. Geen kratte pils meer en snacks uit de frituur, maar een proefavondje. Nee. Met een wat lekkere biertjes en bijpassende hapjes. Eten combineren met bier op de juiste manier. Eten combineren met bier kan op 3 verschillende manieren. Daar is een mooie ABC-methode voor. De A staat voor accent, de B voor brug en de C staat voor contrast. Accent wil zeggen dat je een smaak kan versterken door zoet eten met een zoet biertje te combineren. Denk aan een toetje met een dubbel of een quadruppel. Dat je chocolade-ijs eet bij het drinken van een quadruppel.
Ja.
Brug. Sommige smaken liggen bij elkaar in het verlengde. Er is een reden waarom je citroen bij je schnitzel krijgt in Oostenrijk. Dus een zoute burger combineren met een lekkere IPA is erg goed te doen. Contrast. Als voorbeeld is hier kaas. Perfect te combineren met bier. Je krijgt vaak bij zoete port een heftige blauwe kaas. Maar die port kun je prima inruilen voor een fijne zoete quadruppel of een barley wine.
Ja. Dus kort samengevat. Accent, brug, contrast zijn 3 verschillende manieren om te kijken naar wat eet je bij bier of wat drink je bij het eten. En dat sluit elkaar dus niet uit. En Bert en ik hebben dat wel vaker gezegd uit onze eigen ervaring. Dat je kan het combineren. Je kan niet zeggen je moet altijd een contrasterende smaak hebben. Je moet altijd een brug hebben zoals ze het hier noemen. Dat ze in elkaars verlengde liggen of het accent versterken. Het kan allemaal en je moet het vooral proberen. Ja, ik heb ook gezocht, want jij kwam er inderdaad mee van wat gaan we erbij eten, want moeten we toch een keer gaan doen. En ik kwam erachter dat het bij geuzes heel moeilijk is om iets te vinden. Bij heel veel biersoorten staat heel duidelijk, eet een pittig kippetje. Eet een chippy of eet een blauwe kaas. En dan staan er hele specifieke voorbeelden bij. Ja. En dit kan je erbij eten. Nou, dat kon ik bij geuzen gewoon bijna niet vinden. Nou heb ik uiteindelijk eentje gevonden waar het wel stond. Dat is de website Entree Magazine. Dat is een magazine voor horeca. En daar staat geuze, het biertype, food pairing en voorbeelden. Ga ik niet alles voorlezen, want daar staat dus ongeveer hetzelfde als we net voorlazen. Daar staat bij food pairing enkele luxe bites om te combineren met schuimige, oude en bijzondere geuzes. Nou, bijzondere geuzes hebben we zeker. Daar staat er rusty met kruidenroom, paling, witlof en zure appel. Toosje met notenbrood. Toosje notenbrood met paté en zoutzure groenten. Wentelteefjes met geitenkaas en oude geuzen. Blinis met zure room en zalmeitjes of kaviaar. Toosjes paling of gerookte forel. Gegratineerde oesters en mosselen. In geuzen gemarineerde varkensmedaillons. Kalfsfrikandoorolletjes met knolselderij en appel. En sabayon van oude geuzen met gegratineerd fruit. Nou, deze hebben we allemaal hier nu.
Deze is best wel lastig om een cateraar te vinden.
Ja, nee, dus we hebben deze niet. Maar wat ik wel heb gedaan, ik heb vanavond varkenshaas gegeten. Dus ik dacht, nou ja, varkensrolletjes, varkens, wat stond hier? Ja, varkensmedaillons, nou, varkenshaas. Heeft toch ook, het is gewoon varkensvlees. Dus die heb ik een stukje bewaard. Ik heb het uit mijn mond gespaard vanavond, om vanavond te kunnen eten bij de proeverij. En ik heb forel gekocht. We kunnen toosje erbij doen, maar ik heb niet zo'n zin om op te staan. Maar we gaan het dus combineren met forel, gerookte forel. En varkenshaas.
Lekker.
Door mij gemaakt met champignons, een beetje zout, een beetje peper, een beetje kruidenkaas. En wat had ik er nog meer in? Een heleboel knoflook. En een beetje ui. Dus dat zit er
al
in.
Ik zat wel een beetje te schamen, want ik had vandaag dus heerlijke shawarma gegeten. En ik denk, ja, waarschijnlijk walm ik enorm.
Oh, maar dat is geen probleem, want dat doe ik meestal. Zeker sinds corona. Eerst het bier. Zo eten. Eerst het bier, nummer 108 is dit. De zeer wijnachtige accenten van deze oude geuzen worden gecombineerd met een duidelijk oud bierkarakter. Wat zorgt voor de stevige en robuuste smaak van onmiskenbare, maar niet overweldigende vluchtige zuren. Dit vat uit 1935 is afkomstig uit een andere brouwerij waar de bieren vluchtige zuren bevatten. Deze voeder verrijkt het karakter van al onze geuzenmengelingen. Ja. Terwijl het is een vat dat eerder is gebruikt voor bier, ook voor zuurbier, en dat hebben ze weer gebruikt voor zuurbier. Dus dat is het in het verlengde liggen, of het accent. Dus een brug of een accent. Nou, de volgende lezen we niet eerst, die gaan we eerst proeven, maar deze gaan we toch proeven, ruiken. Weer een heel andere geur, heel ander aroma. Veel meer richting de gewone boonoude geuze. Zuurder inderdaad. Blijf herhalen, je ruikt geen zuur, maar je ruikt de hooizolder en de paardendeken. Ruik je meer? Ruik ik meer? Ja, echt zuur. Echt veel zuurder dan de eerdere twee. Dit ja. is dus 108.
Mijn mond trekt nog iets meer samen.
Ja, het is wat, ook wat dat monotome waar je het bij de vat 92 over had, heeft deze ook. En dat klopt ook dus wel bij de beschrijving dat het een vat is dat eigenlijk alleen maar voor zuurbier gebruikt is. Waardoor je echt dat zuur overheerst.
Ik vind hem wel iets romiger.
Dan de gewone, of dan die vorige.
Dan die vorige, ja.
Maar dat weet ik niet, dat kan ik ernaast zetten. We hebben nog slokjes overgelaten. Oh, daar ben ik niet aan met je eens. Ik vind hem niet echt romiger. Maar ja, wederom gewoon erg lekker.
Ja.
Deze is ook 8%. Volgens mij is er eentje 8,5. Maar dat weet ik niet zeker. Even kijken, 8%. 8%. Dat zal misschien die dis geweest zijn.
Nee, ze zijn alle 8.
Het zijn alle 4 8%. Nou ja, eten dan maar erbij. Hè. Ik heb een vorkje bij neergelegd. Dus ik zou zeggen, tas toe. Mijn redelijk gelukte varkshaas. Neem een hap. En een slok. Nou, uitstekend. Een heel lekkere combinatie.
Komt heel erg binnen ook.
Dat is een heel goede combinatie. Maar dat zout en zuur gaan natuurlijk gewoon heel goed samen. En dit is toch vrij zout.
Ja.
Niet zoveel zout gebruikt, maar het is toch een zoute smaak die je krijgt. En dat zure heft het op, denk ik. Het is meer dat contrast.
Ja, het stabiliseert ook in één keer.
Ja.
Ja. Ja, het moeilijke is dus als je zoekt naar wat voor voedsel je kunt nemen bij een zuurbier, dan is er eigenlijk gewoon bijna geen blog, bijna geen artikel over geschreven.
Nee, niet veel. Het is in ieder geval niet makkelijk te vinden. Zoet versterkt zoet. Zoete bieren, bijvoorbeeld ijsbok met vruchtenijs, zoet contrasteert goed met zout. Kersenbier met stilton. Zoet biedt tegenwicht voor zuur. Blond bier bij zuurkool met appel, bijvoorbeeld Brugse Zot. Zuur tempert zout, Vlaams bruin, dat is zuurbier, met Roquefort. Eigenlijk hetzelfde als dit, ik denk dat Roquefort ook heel mooi zou zijn trouwens. Dan heb je nog umami, versterkt umami, houtgelagerd bier met blauwschimmelkaas, bitter tempert zoet, en zoet tempert bitter. Vanille, je ijs en zwarte bieren, nou, die had je net genoemd.
Ja.
En zout tempert bitter, zoute nootjes met pils. Maar wij zitten nu dus in het zuur en zout. Nee, het is wel... Ik vind wel echt de combinatie heel lekker. Het geeft het gewoon extra smaak. Dus je hebt al het bier, heeft al zoveel smaak en heeft al zoveel geur en aroma's. Maar doordat je er een smaak aan toevoegt, wat je er niet ingooit, maar je hebt twee dingen tegelijk. Dat is hetzelfde als wijn en eten natuurlijk. Het geeft gewoon een extra dimensie.
Ja, ik zou bijna zeggen, dit moet je eens doen. Maar moeten doe je natuurlijk bijna niks. Maar het is wel echt een aanrader om gewoon eens wat dieper in te gaan op smaken.
Ja, en het grappige is, je hebt wijn en spijs al jaren, maar vroeger had je gewoon een wijntje bij het eten.
Ja.
En dan is de wijn eigenlijk, even heel plat gezegd, ondergeschikt aan het eten. Dus je hebt eten en dan krijg je wijn bij.
Ja.
En met food pairing heb je juist wijn en spijs, bier en spijs, heb je juist dat het eten, ondergeschikt is niet de goede term, maar je gaat uit van het bier en dan doe je er iets te eten bij. Wat goed past bij het bier. Niet andersom. Niet dat je iets gaat eten en zegt, nou, doe maar dat biertje erbij. En dat maakt het wel heel leuk, zeker voor een bierpodcast, dat het niet specifiek over het eten gaat, maar meer over wat doet het bier in combinatie met het eten en wat doet dat eten met je bier.
Ja.
Dat is heel leuk.
Ja, we zijn er natuurlijk ook niet uniek in, maar ik vind het gewoon een heel interessant topic. En voordat ik wist dat anderen daar ook mee bezig waren, dacht ik eigenlijk wel van, dit wil ik gewoon belichten.
Ja, nee, het is een heel bekend onderwerp. We gaan ze aflevering 17. We gaan ze eventjes af. Want we zitten er nu lekker in.
Leest je sponsor ook mee?
Vat 91 was een 4, ik zei 5. Jij zei 4.
4,75.
5, dat werd 4,75. Dan hebben we de vat 92. En Jeroen schrijft er ook altijd nog wat bij op Antep. Dan komen ze op onze socials. Vat 92 was een 4. Die was 4,25. Hadden we allebei 4,25. Dan deze. Wat geven wij de vat 108? Ik geef deze voor de speciale geuzes, omdat ik hem erg vind smaken in mijn herinnering. Als de normale geuze geef ik hem een 4,5.
Ja.
Ik vind hem lekkerder dan de vorige. Ik vind hem zeker minder lekker dan de eerste.
Ja, ik wou er niet zoveel woorden aan vuil maken. Ik zeg gewoon 4,5.
4,5. We hebben allebei 4,5. Oh. Oh, wat een vervelende avond is dit. We gaan naar de vierde, want misschien willen we ook nog wel een sauertje proeven of nog iets anders. Vat 110, monoblend, die gaan we eerst proeven. En daarna pas lezen waar die naar moet smaken. Dus nu worden wij getest op onze kennis en kunde. Ik heb dus 110, heb ik niet voorgelezen, heb ik niet gelezen ook. Dus dat is een tijd geleden. Dus we gaan deze gewoon blind proeven.
Weet je wat merkwaardig is?
Ja, jij hebt schuimkraag, ik niet. Heb. Ja, ik niet. Dat zeg ik, de glazen zijn niet altijd even... Wel schoon, maar niet goed schoongemaakt. Ik zet ze gewoon in de vaatwasser. Ik vind vrij weinig geur. Ondanks dat ik mijn neus gewoon in het bier hang.
Je snor vind
ik
het.
Ik vind hem weinig aroma hebben.
Ja, dat is wel verraderlijk. Want ik heb net een slokje genomen.
Beetje rokerig. Ja. Ja, sorry. Je hebt net een slokje genomen?
Sorry, ja, ik wil het niet voorspellen. Maar neem maar een slok en kijk wat er gebeurt. En wat er toen gebeurde.
Heeft iets zoets.
Ja. En een bitter nasmaakje ook.
Bitterig zoet. Hij heeft in de aroma heeft hij iets rokerigs, maar niet zoveel als de 91. De 91 heeft echt rook. Als je die nu ernaast houdt, qua geur, daar komt echt de rook en de aroma's komen je echt tegemoet. En dat heeft deze niet. Hij is heel zacht.
Iets houtigs.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, je lacht bij me. Het is wel, het is wel waar. Tannine heet dat toch? Ja. Oh, hij is wel heel lekker deze. Dat ging een beetje een soort subtiel erin qua de bewoordingen. Wat we ervan vinden. Maar ik vind, de smaak is zo subtiel en zo complex.
Heel gebalanceerd. Ja.
Het is gebalanceerd en complex. Er zit heel veel in. Als ik nu door de nasmaak... Heeft iets heel bijzonders. Het is een beetje ondefinieerbaar, maar er zit in de nasmaak iets heel bijzonders. Iets rode wijnachtigs. Het is voor mij de meest complexe van het stel.
Fruitig.
Dus dat hebben we nu. We hebben een heel klein beetje rook in de aroma. Fruitig, hout, tannine. Bijzondere nasmaak, zoetig.
Ja.
Vat 110 heeft haar licht droge, maar zeer volmondige smaak met een toets van vanille en droog fruit te danken aan voeder nummer 110. Deze voeder werd vroeger gebruikt als cognac stockage.
Wauw.
Dat maakt het complexe wel duidelijk. Als cognac stockage vat. Dus ik denk een opslagvat voor cognac. En is sinds 2009 in dienst van de brouwerij als lambiekvat. Deze oude geuze wordt gekenmerkt door een rijkdom aan aroma's. Ontwikkeld door de bretgisten in het vat. Dus er zit ook nog bretgisten in. Dat is de wilde gist.
Ja. Ja, cognac, dan is het gelijk, je kan je vinger er niet op leggen, maar het is gelijk duidelijk.
En als je hem daarna proeft, en dat is dus inderdaad precies wat jij aanhaalde, als je het eerst leest, dan is het van, oh ja, dat proef ik. Dan had ik die Calvados er niet meer eruit gehaald bij die eerste, want ik heb onlangs een Calvados bier gedronken, die was zo sterk Calvados, maar ja, dat was een veel kleiner vat geweest waarschijnlijk. Maar nu je hem inderdaad daarna nog slok neemt, is die cognac te vinden. Oh, dit is wel verdomd lekker bier. We doen er een klein hapje bij. Een stukje gerookte forel van Gerrit Klooster. Rechtstreeks uit de Ruizen. Ja, moet ik bijzeggen. Ik ben totale alleseter. Ik vind alles lekker. Dus als ik forel zoals dit eet, vind ik het sowieso al heel lekker. Dit is gewone gerookte forel. Je kan in de supermarkt heel veel vinden met peper en allemaal benden. Maar ik dacht, ik doe gewoon gerookte forel. Dat is sowieso al lekker genoeg, maar dat is ook nog een beetje basic. En dan ga ik nu weer een slokje nemen. Ja, het is wel heel mooi. Wat de forel doet met je bier is dat het nog meer balanceert. Nog zachter maakt. Het zure verdwijnt een beetje. Dat vet van de vis neemt het zure op.
Ja.
En drinkt makkelijker. En... Wat doet het bier vervolgens met de forel? Is dat de forel ook wat zachter smaakt. En een beetje van zijn rokerigheid verliest. Het vet inderdaad een beetje...
Stabiliseert.
Ja, dus vet heeft niet echt smaak, maar... Het geeft het idee dat het minder vet is. Het doet echt iets met je smaakpapillen. Het is een waanzinnige combinatie. En je bier smaakt er echt anders door. Kan ik iedereen aanraden. Ik kan sowieso iedereen aanraden hoor. De gerookte makreel. Nee, gerookte forel van Gerrit Klooster.
Ik ben wel benieuwd of dan een toosje dan nog meer afdoet aan de smaak.
De toosje erbij.
Ja, ik ga je nu voor een Melba.
Van Toast is bekend dat het neutraliseert. Dat zou ik echt genieten onder het mom van een podcast opnemen. Ik doe heel erg zit.
Het is wel een podcast 2.0. Nou, dat ga ik, hè. Of moet ik eerst een slok nemen?
Nee, het maakt niet uit. Je combineert het. Dus je doet of eerst een slok of eerst een hapje. Ja, een toosje is wel lekker. Een toosje heeft meestal ook wat zout nog. Wat extra.
Is een bite.
En een bite.
Nou, ik ben wel benieuwd. Op het moment dat je dus niet iets zout neemt, maar iets met kruiden, roomkaas, weet je, met bieslook, iets met een lichtig zuurtje erin. Of een heel veel Pringles sour cream.
Ja. Ja. Ja, het is niet te versmaden. Het is echt heerlijk. Ik neig heel erg naar een 5 voor deze.
Zeker, die had ik al besloten.
110, ja. Hij is nog wel... Ja, ik weet niet of hij lekkerder is. Ik pak nog eventjes 91 erbij, want we hebben van alles nog wat over. Dus die heb ik ook naar een stukje forel en een stukje varkenshaas. Nee, die vind ik allebei wel een 5. Ik vind 91 vind ik echt... ook dat complexe. Ze hebben allebei dus... Dat is dus je smaak, hè? Net wat je lekker vindt en waar je op dat moment zin in hebt. Ik heb nu schijnbaar heel erg trek in iets complex.
Ja.
Dus die 91 en die 110, die hebben allebei complexe smaken, complexe aroma's. Een mondvol gevoel, nasmaken die door blijven sijpelen. Terwijl de 92 en de 108, die hebben allebei iets monotooms. Iets ja, simpels is niet het goede woord, iets basis. Ja. En daar heb ik nu minder trek in, dus die komen dan iets lager uit in cijfer.
Ja, ik ben toch wel heel benieuwd wat die 92 doet na een stukje voor jou. Ik weet niet
bijzonder.
Of het heel veel uitmaakt aan mijn score.
Heel bijzonder. Nou, ik kan echt iedereen aanraden om die box te kopen als je van zuur bier houdt. Of nog niet zelfs, want zo zuur is het niet.
Nee, dat is niet van die kaartdrukkers.
Nee.
Hij wordt heel zacht.
Dat neutraliseert nog meer.
Ja, nee, het is zonde. Nou, zonde.
Nee, maar 92 en 108 hebben gewoon iets monotooms. En dat kan ook je smaak zijn, hè. Dus dat wij 4,25 geven en 4,5 voor 92 en 108. Het ligt ook dicht bij elkaar, hè. Ik bedoel, het zijn super lekkere bieren. Maar die vat 110, die wint hem gewoon.
Ja. Nee, 110 heeft mij wel echt meer verrast.
Die is heel bijzonder.
Maar
dat klein snurkje.
Dat stukje, ja, dat achteraf dat ik dat cognac lees. Ja, weet je, dat is het wel.
Ja, maar niet te veel.
Nee.
En dat is het verschil. Dat vind ik wel echt heel mooi om hiermee vast te stellen. Dat is dan een soort afsluiting van de boongeuze. Je hebt vatgerijpte bieren. Barrel-aged beers. En dat zijn vaak whisky gerijpt, cognac gerijpt, rum gerijpt. Ik had er onlangs een Calvados gerijpt.
Ja.
Waarbij het vat veel smaak afgeeft. Dus veel smaak van de drank en veel smaak van het hout. Vaak Imperial Stouts, het zijn vaak zwaardere bieren, barley wines, dat soort bieren. En dit is op voeders en voeders zijn wat mij betreft subtieler. En ik heb best wel een tijdje gedacht dat voeders ook zo dan minder of zo. Weet je wel, van ja, het heeft een voeder, oh, dat zal wel minder smaak. Nee, het is subtieler, het is meer zoeken, het is complexer. Maar het leuke vind ik dat het dus ook Calvados en ook cognac is. Want dat heb ik niet onthouden van de vorige keer dat ik het heb geproefd. Het zijn dus niet altijd wijnvoeders, wijnvaten van 6.000 tot 12.000 liter, soms groter. Ja. Maar het is gewoon subtieler en het past perfect bij dit soort bier. Ik denk dat een geuze whisky gerijpt ook heel lekker kan zijn.
Ja, maar wat je niet verwacht is, dat tenminste, ik verwacht niet dat het drinken van een bier in contrast qua smaakprofiel zo alle kanten op kan gaan. En dat je daar zo... Ja, echt een soort van wauw-effect mee hebt. Als je
tussen de soorten, tussen de verschillende zure bieren. Nee, klopt.
En bij de eerste had ik inderdaad ook wel... Ik heb een paar slokken IPA genomen en dat landde echt, zeg maar.
Ja.
En bij die laatste had ik wel van, wow, dit is echt zo'n... heel aangenaam gevoel wat je dan in je mond krijgt. Verschillende smaken die naar voren
komen. Jouw bier. En dan toch ook de gewenning misschien wel. Daar blijft dan ook bij dat gaandeweg ga je ook je smaakpapillen. Nu hebben we ook wat gegeten erbij. Die gaan wel wennen aan de zuurtegraad. Ja. En daardoor ga je het makkelijker proeven. Maar voor mij nummer 91, vat 91 en vat 110. Staan samen op eenzame hoogte. Mooi. Koop een Bone Lambic. Het heet de Geuze Discovery Box. Ik hoop dat wij nu duidelijk hebben kunnen maken wat Geuze is. Hoe het ongeveer gemaakt wordt. En wat deze box inhoudt. En hoe het in elkaar steekt qua leeftijden. Hoe lang heeft het gerijpt op voeders. En hoe blenden ze die. En dat een monoblend dus verschillende jaartallen is. Verschillende leeftijden uit één voeder. En de niet monoblends zijn dus uit verschillende voeders, wat misschien juist ook wel weer des te leuker kan zijn.
Ja, en natuurlijk ook heel leuk dat we daarin ook een stukje hebben uitgeweid over het toevoegen van voedsel aan de proeverij.
Food pairing. En dan over lambiek kunnen we nog zeggen. Nou, lambiek hebben we wel eens eerder verteld. Kan ik nu nog wel even doen in het kort. Lambiek is bier maken zoals iedere bierbrouwer leert dat het niet moet. Bierbrouwen is een hygiënisch gebeuren. Je moet het allemaal schoonmaken. Alles moet ten alle tijde schoon zijn en afgesloten. Zodra het in een vat gaat of in een tank gaat, dan moet het afgesloten zijn. Mag totaal geen bacterie van buitenaf inkomen. Oftewel een bret of een wilde gist. Je wil geen natuurlijke gisten in je bier hebben, want dan wordt je bier zuur.
Ja.
Dat geldt voor alle bieren, behalve voor zure bieren. En tegenwoordig met de bretgist. En bretgist is een
artificial.
Een gemaakte gist in de laboratoria. Dus in laboratoria gemaakte gist die ook zuur vergist. Maar bij lambiek doen ze dus tegenovergestelde. Je maakt een wort. En die wort die heeft heel veel suikers in zich. En die leg je gewoon neer op een vloer. Dan gewoon, die leg je neer op een vloer. En je laat de wilde gist zijn werk doen. Dus de alle gisten uit.
Dan komt hij weer aflevering 2 was het, of niet?
De paardenstal. Ja. Nee, maar dat is het wel. Je legt het op een vloer en je legt het ook breed uit. Want dan kunnen de gisten beter hun werk doen. Terwijl in een tank is het natuurlijk geconcentreerd. Dus je hebt een groot oppervlak nodig. Daar leg je je wort op. En dat laat je dan lang vergisten. Want het duurt heel lang voordat natuurlijke gisten hun werk doen. Want de gisten die uit de laboratoria komen, die worden getest en die worden gemaakt. En die, daarvan weet je precies wat ze doen. Ze kunnen precies zoveel vergisten op die temperatuur. En dan krijg je die smaken. Dat weet je niet bij de wilde gisten. Maar dat is dus lambiek. En dan heb je dus een heel zuur bier. En door de lambieks te laten rijpen op voeders, gaat de zuurtegraad een beetje naar beneden. Blendt het, krijgt het wat hout erbij. En jong en oud bij elkaar zorgen voor geuze. Eerst even pauze. Zo.
Ja, de laatste slokje weg.
Dat was de boomproeverij. Hoe vond je de boomproeverij?
Ik ben heel erg van de porter chocoladeachtige bieren.
Ja.
Vind ik heerlijk. Ik ben ook niet. Waar mag je me 's nachts wakker voor maken? Vind ik een hele slechte vraag. Want je mag me alleen wakker maken om te zeggen dat ik niet mijn bed uit hoef de hele dag.
Nee,
zo ben ik.
Meeks.
Maar ik hou ook van een goede IPA. Maar ik vind dit wel echt een hele leuke uitstap in
is echt
de podcast. Misschien een heel vaag, onsamenhangend antwoord.
Nee, het is gewoon een aanrader. Het is gewoon voor iedereen leuk om
leuk
te doen.
Om te doen.
Ja, het is echt de moeite waard.
Een goede uitstap, ja.
Je krijgt veel informatie van Boon over wat je te proeven krijgt en wat je kan verwachten. Dat is heel leuk. Ik wil nog even naar de volgende stap, want we zitten op 1,5 uur. We moeten knippen en plakken en dan hopen binnen een uur ongeveer uit te komen.
Kijk naar je dartbord, hoe laat
is het? Ja, op mijn dartbord is het nu precies 11:15. Nee, we hadden het tussendoor al een paar keer over sour ales. En sour ales kan je heel breed opvatten. Dat zijn gewoon zure bieren. Maar er is wel een nieuwe stroming ontstaan, zeg maar. En jij noemde het net al het zure bier voor de hipsters. Nou, ik denk dat dat wel klopt. En dan bedoelen we hipsters niet per se negatief. Want hipsters drinken speciaal bier al sinds ze bestaan, volgens mij.
Er zijn ook heel veel dingen die hipsters begonnen met dingen die ze begonnen te doen. Die uiteindelijk gewoon heel erg geaccepteerd zijn in de maatschappij.
Ja.
Dus geen verkeerde woorden voor hipsters.
Sour ales worden nu veel uitgebracht in Amerika, Spanje. Nou, ik heb er dan toevallig nu eentje uit Spanje en eentje uit. Nee, de brouwerij heet Sweetwater Brewing Company Atlanta. Dus dat is Amerika. uit Amerika en La Calavera. Die hebben we vorige week ook geproefd. Een ander bier van La Calavera. Maar ik heb er nog eentje besteld. Nog eentje besteld. Sour ales. En Sander die vatte het wel mooi samen. Die had het over liefzuur en minder liefzuur. En dan is de geuze is echt het minder lieve zuur. En net hadden we allemaal heel erg gebalanceerde en heel mooi gerijpte bieren. Maar als je de boon oude geuze neemt, de drie fonteinen geuze, dat is minder liefzuur. Dat is heel erg, je bek trekt samen, het is wrang, heel heftig. En sour ales, die je nu tegenwoordig veel kan vinden, zijn over het algemeen minder echt dat bek samentrekkende zuur. Maar het is wel duidelijk zuur. En daar had ik er een paar van. Ik denk dat het wel leuk om naar die boongeuze te proeven. De ene is een Through the Brambles. Een Blackberry Sour Ale. En de andere heet Blind Spot. En dat is een Wild Ale aged in Red Wine Barrels. Hmm. Nou, altijd interessant, toch? Dacht, die kunnen we nog even proeven. Die kunnen we even doorhouden.
Nogmaals, wij proeven.
Zodat u het niet hoeft te doen. Ja, dat is wel waar. De ene heeft een mooie kurk. Dit is met bread gemaakt, want er staat primary yeast. Dus ze hebben meerdere gisten gebruikt, maar onder andere Saccharomyces. En bread is een wilde gist die gemaakt is in het lab. Dus dat is gecontroleerde wilde gist.
Het flesje.
Dus het is wel wilde gist, maar hij is gecontroleerd. Dus het is niet zoals de wilde gisten die ze gebruiken bij lambiek. Nou, ze zijn totaal anders van kleur, maar dat mag je verwachten van een blackberry en een gewone sour ale. We gaan die nog even proeven, gewoon. Dat kan. Lekker. Hadden we nog meer om te bespreken? Hebben we nog? Ja, we hebben nog onze socials. Jezus, die moeten we niet vergeten.
Zo.
Onze socials. Jeroen, jij bent de expert. Onze Facebook.
Facebook.com/de.bierbroeders.
Ja, dan kan je ons bericht sturen. Direct messages, daar zetten we elke week een berichtje op over de podcast. Zetten we berichtjes op over de winkel.
Hartstikke leuk. Mocht je vragen hebben over de winkel, stel ze ook gerust. Er is een chatfunctionaliteit bij.
Je kan chatten, je kan mailtjes sturen, of soort mail, berichtjes sturen.
Ja.
Dan reageren we altijd. Onze Insta.
Instagram. Instagram.com/de_bierbroeders.
Ja, dat zijn wij. Ja, daar zetten we ook foto's op. En ook dingetjes.
Van het bier.
Ja, vooral de podcast. Ja. Dus daar zet ik de podcast altijd op. En dan hebben we nog last but not least. De laatste drie weken is hij actueel geworden. Onze Untappd. En op onze Untappd zetten we alle bieren die we proeven. Met onze rating. Onze gemiddelde rating. Nu zijn we met z'n tweeën. Dan is het gemiddelde makkelijk te berekenen. Met z'n vieren is dat lastiger. En dat is onze
Untappd.com/user/de_bierbroeders_and_friends_podcast. Maar om het heel simpel te houden, als je zoekt op Untappd en je tikt de bierbroeders in,
de bierbroeders en friends, denk ik,
dan kom je ons tegen. Voeg ons toe, tip je bier.
Stuur ons een berichtje. Ja, je kan ons toasten, je kan een berichtje sturen met wat wij moeten proeven volgens jou. Of je bier aan ons aanraden. Als je Untappd gebruiker bent, dan weet je dat wel. Dus dat zijn onze socials. Dan hebben we nog onze podcastvrienden van De Biervrienden. Maar ik zat de laatste aflevering te luisteren. De laatste die ze hebben gepost. Dat is aflevering 1 van seizoen 2. En daar benoemen ze ons echt specifiek. Zeggen ze, we hebben met De Bierbroeders en Friends gaan we samenwerken. Hebben wij ook al eens gezegd. Dus omdat we het nu een paar keer hebben gezegd, moeten we het ook wel echt gaan doen. Ja. We kunnen er nu ook niet meer onderuit. Dus wij gaan ooit een keer met de biervrienden... en een podcast opnemen of zo. Ze willen in ieder geval ons bier proeven, dus dat komt goed. Bert die gaat een keer dat bier erheen sturen. Bij deze Bert, stuur eens een keer ons bier erheen. Nou, we gaan het gewoon nog een keertje opgooien bij ze, maar ze maken een superleuke podcast. Dus luister je ons podcast en denk je, dat is leuk, maar het is niet genoeg. Weet je? Het is maar een uurtje per week of soms anderhalf uur. Soms iets korter. Als je dan denkt, ik heb nog behoefte aan meer, zoek even de Biervrienden podcast. Dat is echt een hartstikke leuke podcast van Maarten en Tom. Bier, over bier gesproken. Wij hebben links voor jou rechts de Sweetwater. De Sweetwater Brewing Company uit Atlanta heeft in hun Woodlands Projects, hebben ze een bier dat heet Through the Brambles, 6,1% alcohol, niet heel zwaar, een Blackberry Sour Ale. base is golden ale, dus ze hebben een ander bier gebruikt als basis. Ze hebben hem vergist met primary yeast, Saccharomyces, conditioning yeast, Brettanomyces. Acidity, hadden we het vorige week over, wordt dat nou aangegeven, zuurtegraad? Mm-hmm. Toen zeiden we van niet, hier staat acidity 11,8 gram per liter. Dus dat wordt wel gewoon aangegeven. Cases produced 928, is dat heel veel informatie op. Barrels, American oak aged for 12 months. Fruit, blackberries hebben ze echt toegevoegd. Bottle date 18 maart 2018. Store at cellar temperatures. Veel informatie, leuk, ik hou ervan.
Ik vind het wel heel grappig dat je dat zegt, want ik kijk hier naar de blind spot van La
Calera. Dat is de andere die we hebben.
Ik vind sowieso het etiket super. Je ziet hier een man met een zeis, ook wel bekend als de dood. Maar heeft toch een soort engelenvleugels. Heel mooi geschetst.
Ja.
Maar verder, ja, ik zie een alcoholpercentage van 6,4%. Het mooie is, hier zit hier 37,5 centiliter in. En verder, ja, er staan wat ingrediënten in, maar niet alles.
Niet de acidity en welke gist ze hebben gebruikt.
Nee. Er zit water, malt, hop en gist in.
Ja. Mm. Nou, we gaan ze proeven. Eerst de...
En hun adres staat erop.
Eerste, Through the Brambles.
Through the Brambles, dat is die...
De rode, dat is met blackberries. Proost. Fruit.
Niet zeker?
En je ruikt meteen wat fruit. Hij is inderdaad ook rood van kleur, roodachtig van kleur. Het is wel fruitig, maar het is geen kriek.
Ja.
Het is wel, het is dus een sour, dat is even het belangrijke. Dit is dus geen geuze, het is niet een gestoken lambiek. Het is gemaakt van een golden ale die ze dan met blackberries hebben gevoerd. Met blackberries hebben toegevoegd.
Is dat infused?
Nee, ik denk dat ze gewoon fruit hebben toegevoegd. Want er staat hier fruit, blackberries. Dus ik denk dat ze gewoon echte blackberries hebben gebruikt. Die geven natuurlijk ook een zuur af. En dan hebben ze het vergist met Brettanomyces en Saccharomyces. Dus met wilde gisten. En daardoor komt het zuurtje erin. En dat is anders dan de geuze en de lambiek. Ja, het is wel heel lekker. Ik vind het wel heel lekker. Hij is niet zo heel complex.
Ja, ik proef dat blackberry wel heel erg terug.
Blackberry komt heel duidelijk terug. Het zure zit er heel duidelijk in. Nou is golden ale ook echt niet mijn favoriete bier. Vind ik over het algemeen heel saai. Dus misschien dat het basisbier niet helpt... voor mijn smaakperceptie.
Ja, ik ga je toch wel een stukje vis benemen.
Nee, ik neem nog een stukje varkel.
Die moeten we erin houden.
Ja, het verzacht wederom het zuurtje. Voor mij de varkenshaas die zorgt dat de zuurtegraad wat daalt. Dus de zuurtegraad van 11,8 gram per liter, die gaat holland achteruit. Wat ik heel fijn vind, al heb ik niks tegen zuurbier.
Ja, inderdaad. Dat
maar voor deze vind ik het fijn.
Tenminste, dat je wangen iets optrekken, dat is ja. Een stuk minder. Alsof je een vettig laagje in je mond hebt.
Mm-hmm.
Precies.
Is het wel, maar het maakt hem wel toegankelijker. Ja. Alleen het maakt hem ook iets meer cassis, wat ook niet gek is met blackberries. maar het maakt hem meer frisdrank. Ik vind hem wel lekker. Ik denk, ja, cijfers, daar gaan we dan meteen heen natuurlijk. Ik vind... Ze krijgen een extra punt voor de hoeveelheid informatie. Ik vind het echt ontzettend leuk als brouwers erop zetten wat ze doen. En het is niet eens over je recept, het is over je product.
Ja.
Je geeft gewoon aan wat er in je product zit. En daar ben je trots op. En als jij zegt, de zuurtegraad is 11,8 gram per liter. En ik heb deze twee gisten gebruikt. De ene voor als de eerste vergisting. En bij de conditioning, dus bij het lagere, heb ik een andere gist toegevoegd. Vind ik heel interessant, vind ik gewoon hartstikke leuk. En dat ook aids doen ze allemaal natuurlijk als je dat doet, want als je dat er niet op zet, zonde. Botteldatum vind ik bijna noodzakelijk, dat doen wij nog niet, maar dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag hebben. Kort gezegd krijgen ze daar echt een punt, een volle punt extra voor. Vind ik echt leuk. En dan kom ik op een 4. Dus ik vind bier een 3, eigenlijk. Omdat ik hem, ja, niet heel bijzonder vind en inderdaad prijs-kwaliteit verhouding is niet zwaar een 4 of een 5, maar omdat ze die informatie erop zetten, een mooi etiket, het is een mooi product, ja, krijgen ze voor mij een 4.
Ja, ik ben toch wel kritisch als ik het vergelijk met het eerder wat ik uit een zuur heb geproefd, een sour.
dan vind ik het heel fijn dat er blackberries in zitten. Maar toch ga ik maar voor een 3.25. Omdat het... Ja, het kan toch iets dieper, iets extremer.
Dat is wel een mooi woord. Het kan dieper, het kan meer... die complexiteit zit er niet in.
Je wordt weinig geprikkeld eigenlijk.
Dat is het inderdaad. Maar dit is wel een... Ja, het heeft het niet voor sour. En we hebben die white wine barrel aged vorige week geproefd. Eightful blend. En die gaven we sowieso allemaal een dikke
4,5, 4,75.
Nee, die was 5. Had hij allemaal een 5 zelfs? Nou, die was waanzinnig. Dat is Spaans, dat is niet Amerikaans, maar is wel sour. Dit komt inderdaad in de buurt van een, wat zei ik ook weer? 4 en jij zei 3,25, dus 3,75. Nou, voor de moeite. Omdat ze helemaal uit Amerika hierheen zijn gekomen. Krijgen ze die. En dan moet ik erbij vermelden dat het niet mijn favoriete bier is. Ik vind kriek en fruitbieren, noem ik het dan even onder. Ook al zijn zure bieren dan niet echt... Het is niet vergelijkbaar met rosébier of dat soort bieren. Maar überhaupt bieren met veel rood fruit ben ik niet zo fan van over het algemeen. Dus dat speelt hoe dan ook mee. Ook al mag je natuurlijk niet per se je mening mee laten wegen, maar dat doe je toch. De Through the Brambles. Hij is verkrijgbaar bij de Bierbroeders en Friends. La Calavera. Dat is een brouwerij die ik al een tijd ken. En die nu weer even terug is gekomen bij mij als brouwerij waar ik een aantal bieren van wilde hebben. Ik wilde hun stout voorheen heel graag hebben. Dat was Medical Stout in medische flesjes. In die medicijnflesjes. Vond ik heel leuk. Leuk product. Leuke marketing. Goede stouts waren dat. 3 jaar geleden of zo. En die hebben nu dus een hele lijn met sour ales. En wij hebben dus Eightful Blend hebben we geproefd. We hebben die op rooiwijnvaten geproefd. Lord del Tams. La Calavera heeft ook Blind Spot. Wild Ale Aged in Red Wine Barrel. 6,4% alcohol. Niet echt heel zwaar, want dat zijn sours heel vaak niet. En...
Ja, weet je wat ik wel een beetje, waar ik bang voor ben, dat de verwachtingen die ik heb zijn heel hoog.
Ja, heel terecht.
Hoog. Want ik dat van vorige week Eightful Blend.
Ja, die was ook wel echt waanzinnig. Maar ja, daar hoef je deze niet aan op te hangen. Het hoeft niet per se even goed of beter of zo te zijn. Maar
het zou geweldig zijn als we daar gewoon enigszins in de buurt kwamen.
Ja, de enige manier om te weten of ze in de buurt komen is die ook overtrekken.
Hint.
Want ik vind hem... Nee, nou ja, wel. Want ik ga dat ook wel doen. Maar ik vind deze echt wel heel erg zacht. En echt wel heel erg lekker. En ik vind het heel grappig. Want we hadden Lord del Tams. En die was rooiwijn gerijpt. En die vonden we allemaal wat minder.
Ja.
Omdat die op rode wijnvaten was. En toen zeiden we allemaal... Rode wijn is wat scherper. Of iets is aanwezig. En deze is op rode wijnvaten gerijpt. En ik moet zeggen, hij is wel heel erg lekker. Dan hebben we toch de Eightful Blends nog. Nee, mijn kast wordt leger en leger, maar dat maakt niet uit.
Gelukkig wordt de winkel voller en voller.
Hij hoort er wel gewoon naast, want die Eightful... ik zeg Eightful Blend? Ja, Eightful Blend. Ja, die is heftiger. Of zo. Die heeft, ik ruik nu aan de Eightful Blend en die heeft veel meer geur. Meteen al.
Maar toch moet ik zeggen dat de geur wel misleidend is.
Ja, dat, ja.
In deze, zeg maar, als je ruikt aan de Eightful Blend, dan denk je, moi.
Nee, maar toch, na al dit geuzengeweld. Mooi, geuzengeweld. Na al dit geuzengeweld van Boon. En deze die we net hadden. Blijft die Eightful Blend gewoon 100% overeind.
Heerlijk.
Die is zo gebalanceerd. En die lijkt een beetje op die, die cognac versie van Geuzeboon. Geuzeboon 110.
Ja.
Dat ontzettend complexe, ontzettend gebalanceerde zit daar gewoon ook in. En ik moet zeggen, die Blind Spot. Want daar waren we mee bezig. De Blind Spot. Die valt er tegen weg.
Zeker, ja. Ik zijn het in de buurt, maar je kan gewoon niet tippen aan deze Eightful Blend.
Nee. Nee, en, maar wat ik wel fijn vind is dat de rode wijn komt niet naar voren. Dus je hebt niet dat wat we hadden bij Lord Del Thames, dat de rode wijn overheerst. Dat is absoluut niet bij Blind Spot. Die heeft echt wel een betere balans. Ja. Belangrijk cijfer.
Nee, voor Blends ga ik nu niet meer reten. Dat kan ik niet meer.
Nee, die gaan we niet opnieuw reten. Die was. Die was reeds gereed. Nee, de Blind Spot. Ja, wat krijgt de Blind Spot? Even zonde dan de Eat for Blend ernaast.
4.
Nee, ik hing tussen een 3,75 en een 4, maar ik geef hem een 4. Hij is wel echt gebalanceerd, hij is wel echt mooi. Maar ja, je kan je geschiedenis niet wissen, hè, zeggen ze. Dus we hebben onze geschiedenis van de Eatful Blend, die zit gewoon erachter. We weten dat La Calavera, die hebben gewoon Eatful Blend gemaakt. En daar komen ze nooit meer vanaf, dus ik zeg ook 4.
Mooi.
Het is een mooi bier. Ik kan niet tippen aan de Eatful Blend. Dus voor iedereen, hij is nog niet verkrijgbaar bij de Bierbroeders & Friends, maar misschien binnenkort wel.
Hij komt eraan.
Bij de winkel, Eatful Blend. En sowieso La Calavera, ga dat checken. Het zijn mooie etiketten, ze hebben iets met de dood. Ze hebben veel etiketten met doodshoofden. De Eatful Blend heeft ook doodshoofden en engelen. Maar het is een mooie brouwerij, het is echt prachtig. Een mooie afsluiter, lijkt me.
Wacht, ja, La Calavera is Calaveras, Spanish pronounced. Calavera.
Calavera.
Voor skull.
La Calavera is gewoon skulls. Is gewoon doodshoofden.
Precies.
Jezus. Mm. En neem nog een stukje forel. Ik vond het gezellig.
Ja, wij sluiten af met een mooie, een goede bite.
We hebben mooie zure bieren gedronken. Volgens mij een hoop uitgelegd over zure bieren. Het was een zuur weekje. Vorige week zure bieren, zondag zure bieren, vandaag zure bieren.
Nieuwe coronamaatregelen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat als je een keer een vrij moment hebt, ga lekker langs de winkel, spreek Bert aan,
ja.
Koop een goed biertje.
Woensdag tot en met zaterdag, de Bierbroeders & Friends, streken of boven Kaspel. Wij bedanken jullie voor het luisteren naar deze aflevering, 17e zure aflevering, en tot de volgende podcast.
Yes, tot ziens.